wrijft uw harten tot God. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen het eerste vers van Psalm 110. Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. 110, vers 1. Lezen samen 1 Thessalonicenzen 1, vers 4 tot 10. Aansluitend beleiden we het geloof met de 12 artikelen. En we beantwoorden dat met het tweede vers van Psalm 100, vers. Dus Psalm 100, vers 2. Na de schriftlezing en na de geloofsbelijdenis. 1 Thessalonicenzen 1, vanaf vers 4. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. En in veel verzekerdheid, gelijk gij weet, hoedanig en wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van node hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanig een ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, terwijl hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Dat was de schriftlezing. Beleiden we nu het geloof en in ieder van u spreken in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Is gevraagd om zondag 19 met u te behandelen van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 50, 51 en 52 hopen wij vanavond te behandelen. En we lezen daarom de vragen en antwoorden nu eerst samen met elkaar. Zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet, zittend ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij, met alle uitverkorenen, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. Misschien is het u zojuist ook weer gebeurd. Wat? Wel, datgene wat we samen gelezen hebben en beleden hebben, eigenlijk grotendeels langs ons heen is gegaan. Bekende woorden, hè? Zo bekend. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Iedere zondagavond horen jullie het, kinderen. De 12 artikelen. Wat zijn dat? Waarom lezen we dat op zondagmiddag? Gewoon omdat het leuk is? Nee, dat is wat wij belijden. Dat is wat wij geloven. Wij geloven dat God de drie enige God is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nu, bij de behandeling van de catechismus, weten we dat de catechismus in delen verdeeld is. Zoals een boek hoofdstukken heeft, zo heeft de catechismus eigenlijk ook een soort hoofdstukken. Weet je hoeveel hoofdstukken de catechismus heeft? 3. De hoofdstuk over de ellende, de hoofdstuk over de verlossing en het hoofdstuk over de dankbaarheid. De catechismus begint met een zondag over de troost. Wat is uw enige troost? Het is iemand die de Heere lief heeft en waarvan de leraar zegt: nou, wat is jouw troost in je leven en in je sterven? Kom, zeg het maar eens. Nou, dat ik het eigendom van de Heere Jezus ben. Dat Hij mij gekocht heeft. En dat ik dat mag weten door het geloof. Nou, en dan gaat de catechismus in 3 hoofdstukken uitleggen de leer van het christendom. Vanavond zijn we toegekomen aan het tweede deel van artikel 6 van de 12 artikelen. Hoofdstuk van de ellende is afgerond. Het hoofdstuk van de verlossing, daar zijn we mee bezig. In dat hoofdstuk gaat het over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nu, daarin worden de 12 artikelen behandeld. Jullie zijn toegekomen aan zondag 19. De vorige keer dat er op de catechismus werd gepreekt, was zondag 18 aan de beurt. En dat ging over de hemelvaart. Misschien was dat wel afgelopen donderdag. Of een algemene preek over de hemelvaart. Maar vanavond dus zondag 19. En dat is het tweede gedeelte van artikel 6. Want artikel 5 zegt: ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden. Dat is Pasen. Na Goede Vrijdag Pasen. Pasen, 40 dagen later, de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. Dat is hemelvaart. En daarna, hoeveel dagen daarna? Pinksteren, 10 dagen daarna. En die zondag daartussenin noemen wij de Weeszondag. Dat is eigenlijk de zondag van vandaag. De zondag tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, als de discipelen verweest achtergebleven zijn op aarde. Nu, opgevaren ten hemel, 6e artikel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. 2 delen, opgevaren ten hemel is al behandeld. Nu, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Maar vanavond ook wordt in zondag 19 besproken artikel 7, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. We hebben een gedeelte gelezen uit Thessalonicenzen. Het waren heidenen die tot bekering zijn gekomen onder de bediening van apostel Paulus. En hij zegt het in het slot wat we gelezen hebben. Zij mochten tot erkenning van de Heer Jezus komen. En nou kregen ze de opdracht om die zoon uit de hemel te verwachten. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. De welken hij uit de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus. Die ons verlost van de toekomende toren. Het is alsof Paulus zegt: hetzelfde wat de engel zegt, heeft gezegd op de dag van hemelvaart. Gij Galileese mannen, wat staart gij en ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die voor uw ogen naar de hemel is heengevaren, zal alzo wederkomen. We gaan erbij stilstaan vanavond. Maar hoe zou dat kunnen als we niet eerst de Heere vragen of Hij met ons wil zijn, ons zou willen leiden in luisteren en in spreken? Laten we samen bidden. Almachtige drieënige God, U die van eeuwigheid tot in eeuwigheid dezelfde bent, U die de Heere bent, U die het tegen Mozes gezegd hebt: ik was er, ik ben er en er zal er zijn. U bent de getrouwe verbondsgod. Wij ervaren dat ook vanmiddag als u in uw trouw en uw zorg over ons leven ons hier opnieuw de gelegenheid geeft om in uw huis te zijn. Om te luisteren naar uw woord. Een leerdienst naar het onderwijs uit de catechismus, gegrond en gebaseerd op uw woord. Wil u geven dat dat onderwijs gezegend mag worden in ons leven. Dat we mogen gaan verstaan of al meer gaan verstaan welke rijke zegen daaruit voortvloeit. Wij belijden voor u, Heere, dat wij vaak, net als de discipelen, denken dat we er slechter van afgekomen zijn dat u naar de hemel bent gevaren. Dat wij niet meer zo naar u toe kunnen. Maar u hebt het gezegd de vorige zondag, dat u met uw majesteit, genade en geest nimmer meer van uw kinderen wijkt. Wil u die rijke gaven ook vanavond over ons uitstorten? Dat we het wonder van uw hemelvaart mogen gaan leren verstaan en de rijke vrucht die daaruit voortvloeit. Maar ook dat we het mogen leren, net als wat Paulus gezegd heeft tegen de Thessalonicenzen, om met groot verlangen uit te zien naar uw komst, uw wederkomst. De Heere, dan weet u op het allervolmaakst of wij daar klaar voor zijn. Of wij werkelijk u kunnen ontmoeten. Dat wij u zouden gaan ontmoeten als redder. Omdat we in dit leven iets leerden verstaan. Dat wij moeten verschijnen voor de rechter. En dat in onszelf en van onszelf niet kunnen. Dat we schuld overnemende borg nodig hebben. Een middelaar. Een advocaat. Iemand die niet alleen voor ons pleit, maar ook onze plaats inneemt. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, nodig hebben. U die in de belofte Hem aan ons schenkt. Mogen we leren met het onderwijs van vanmorgen ook met onze vingers bij die beloften te leggen. Om erop te pleiten. Om de vervulling daarvan in ons leven. Heere, geef dat. U kent ons. Of we nog voor eigen rekening leven of niet. Als het vanavond gaat over het hoofd en over de lidmaten, dan gaat het over diegenen die delen in de zaligheid. Dan gaat het over diegenen die door een zaligmakend geloof, werk door uw Heilige Geest, verbonden zijn met u, Heer Jezus Christus. Dan zijn er maar twee soorten mensen. Of met u verbonden. U, de tweede en de laatste adem, Heer Jezus Christus. Of nog steeds op onze oude levenswortel voortlevend, de eerste Adam. Heren, als dat zo is, Als wij nog steeds op onze oude wortel leven, op onze zondaarsbestaan, onverzoend voortleven, Heere, dan bidden wij van u om iets wat we eigenlijk zelf niet willen. Maar dat u ons van onze oude wortel afsnijdt. En dat wij door uw geest ingelijfd mogen worden in Christus. Dat doet pijn. Als wij alles moeten inleveren. Als wij naakt, geopenbaard, ontdekt worden voor u. Niets meer hebben om aan te dragen. Dan alleen maar schuld en de dood. Maar Heere, wil u dat werken? Omdat we niet zouden sterven, de eeuwige dood. Maar dat wij levenssappen mogen leren ontvangen uit de wijnstok Christus. Opdat wij vruchten mogen voortbrengen der bekering waardig. 30, 60 of 100-voud, Heere, dat is aan u. Maar uw kinderen zullen vruchten voortbrengen. Doe het, Heere, ook hier. We danken u dat u ons de gelegenheid geeft om in deze middagsamenkomst ook niet alleen voor onszelf te bidden, maar ook oog te hebben voor de wereld waarin wij leven. Mogen we ook leren om de wereld in grote nood ook bij u te brengen. We denken aan de vele landen in Afrika die te maken hebben met langdurige droogte, waardoor oogsten mislukken en honger geleden wordt. Vee sterft een grote getale, Heere. Wil u geven dat daar verlichting van omstandigheden mag komen. Andere delen in de wereld juist te maken hebben met een overvloed aan water, aan neerslag. En daardoor slachtoffers vallen. Dichter bij huis in Italië. Heer, er is zoveel aan de hand als het gaat over oorlog en geruchten van oorlogen. Ze denken aan de langdurige conflicten in Oekraïne. De vele vluchtelingenstromen die al zoveel jaren aan de gang zijn. Het leed wat vluchtelingen meemaken als dierbaren verdrinken in de Middellandse Zee. Teleurstelling moeten meemaken om steeds weer teruggezet te worden. Een zegen alle hulp die gebracht wordt in plaatsen als op Lesbos of op andere plaatsen. Waar jonge mensen en anderen zich inzetten om medische zorg te geven of psychische zorg. Heer, ontfermt u zich over deze wereld. We bidden u voor al het werk in uw koninkrijk. Het werk in ons eigen kerkverband. De kring van de klasses. Maar ook breder. Heer, er zijn grote zorgen. We hebben er vanmorgen iets van gehoord. En geef dat we dat ook bij u mogen brengen. Dat het een opgebonden nood mag zijn, mag worden. Omdat we het zo gedurig bij u mogen brengen om de oplossing van u te mogen verwachten. Behoed ons voor onze eigen oplossingen. Wees met de opleiding tot dienaar van het woord. Wil u mannen roepen die daar toegerust worden om rovers van de hel te worden. Om uw volk en kinderen te leiden in de weg door de woestijn van het leven. We bidden u voor het werk van zending en van evangelisatie. En heel in het bijzonder ook vanavond voor het werk in Gent. Heren, er is een evangelist nodig. En dat weet u al lang, maar u zegt het tegen ons dat we al onze begeerten met dankzegging bekend moeten laten worden bij u. Geef dat ook hier gebeden mag worden ook in de huisgezinnen. Voor een man naar uw raad. Die daar de plaats in mag nemen. Om daar het woord te verkondigen. In de afgelopen periode hebben verschillenden zich aangemeld. Geef u dan ook aan het bestuur wijsheid. En verlicht het verstand. Dat ze heel duidelijk mogen weten. Wie het moet zijn. Die daar het werk moet gaan oppakken. Verblijd ons, Heere, dat we het zien zouden. Dat u doorgaat. Met uw werk ook in Gent. En zou u boven bidden en smeken. Ons willen verblijden. We denken ook aan het werk wat gedaan wordt. Op andere plaatsen. In gevangenissen. Onder verslaafden en daklozen. Onder mensen die in de goot van de wereld leven. De rand van de samenleving. We bidden u voor het werk in Israël. Voor uw volk Israël. We willen u geven dat er ook Joden tot bekering mogen komen. Tot erkenning van Jezus als de Zoon van God. Heere, gedenk ons vanavond. Neem alles weg wat ons hinderen kan. En geef de leiding van uw geest in het spreken en luisteren. Uit genade vragen wij het om Christus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we Psalm 72, 1, 3 en 7 van Psalm 72. na het amen van de prediking zingen we Psalm 96, vers 9. 96, vers 9, straks na het amen. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. De Heer Jezus komt terug. Hoe spoedig? Wij weten het niet. Maar het is tot troost van de discipelen. En mogen wij ook leren wat dat is. Die troost van de hemelvaart. Wij luisteren naar het woord van de Heer onder het thema: ik geloof in de verhoogde Christus. Drie gedachten. Omdat hij regeert. Omdat hij zegent. Omdat hij troost. Ik geloof in de verhoogde Christus. Omdat hij regeert. Omdat hij zegent en omdat hij troost. De catechismus begint in zondag 19 met de vraag: waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Daarbij gezet? Waarbij gezet? Hoezo? Wel, dat is wat ik zojuist bij de inleiding opwees. Namelijk, naast dat eerste gedeelte van artikel 6. Opgevaren ten hemel, was het eerste gedeelte van artikel 6. Tweede gedeelte, zittende ter rechterhand Gods. Waarom wordt het erbij gezet? Wel, gemeente, omdat er na de hemelvaart geen punt is komen te staan. Maar een komma, jongens en meisjes. Als je al kan leren schrijven, dan schrijf je een zin. En als het een hele lange zin, komt er zo'n soort kringeltje in de zin. Dat is een komma. Dat betekent, dan moet je even stilhouden, even ademhalen en dan kun je verder lezen. Dat betekent, het gaat nog verder. En als de zin klaar is, wat doe je dan aan het eind? Een punt. Een stip. De Heer Jezus is naar de hemel gevaren. Dan zou je denken, nou is het klaar. De Heer Jezus is geboren in de stal van Bethlehem. Het is kerst geworden. De Heer Jezus heeft geleden. Hij is gestorven met Goede Vrijdag. Hij is opgestaan. En Pasen. Hij heeft zich vertoond. Hij is opgevaren naar de hemel. Nou, is klaar. Nou kan de Heer Jezus, ik zeg het maar met eerbied, nou kan de Heer Jezus gaan uitrusten. Maar zo is het niet. Dan zou het zijn zoals Henoch naar de hemel is gevaren. Henoch is ook niet gestorven. Henoch is naar de hemel gevaren. Elia is naar de hemel gevaren, maar zo is het niet. Zo is de Heer Jezus niet naar de hemel gevaren. Er is een heel duidelijk verschil. Want de Heer Jezus is naar de hemel gevaren met een bijzondere taak. In de hemel bewijst de Heer Jezus Christus hoe heerlijk Hij is. En dat Hij daar is om te heersen, te zegenen en te troosten. Jeugd, jongens en meisjes, misschien heb je dat ook al gezien een paar weken geleden, toen de koning van Engeland gekroond werd, hè? Ik heb daar wel iets van gezien. Een hele optocht. Wat een kosten zijn gemaakt. En wat een eerbied. En op een gegeven moment mocht de koning met de kroon op de troon zitten. En werden hem allerlei dingen aangereikt. Daar zat allemaal betekenis in. Wel, zo is de Heer Jezus ook opgevaren naar de hemel. Hij is daar om te regeren, om te zegenen en om te troosten. Dat zijn de drie gedachten van de preek. Zittende aan de rechterhand van God. Wij zijn allemaal mensen, wij denken veelal in beelden. Dan denken we, God die staat hier en rechts naast hem is een troon en daar zit de Heer Jezus. Nou, zo staat het er ook. Maar God die spreekt op menselijke wijze over hoe hij is, opdat wij enigszins zouden verstaan wie hij is en wat hij is en wat hij doet. Want kinderen, kun je God zien? Nee, God kun je niet zien, want God is een geest. God heeft wel een lichaam aangenomen in de Heer Jezus. En de Heer Jezus kon wel gezien worden. Maar God is een geest, die kun je niet zien. En God als geest heeft ook geen hand. Een lichaam heeft een hand, maar een geest niet. Als dus God zegt dat zijn zoon aan zijn rechterhand zit, dan is dat een figuurlijke betekenis. Dat is dat een betekenis wat, waar iets achter zit. En wat betekent het dan? Wel, dan moeten we denken aan de tijd van de Bijbel, waarin het heel belangrijk was, de etiket. Nou ja, misschien kun jij met mes en vork eten. Ik heb het moeten leren thuis met mes en vork eten, maar thuis eten wij alleen maar met een vork. Nou, dat is etiket. Hoe doe je? Hoe eet je? Hoe ga je met elkaar om? Hoe spreek je elkaar aan? Hoe spreek je de koning aan? Wel, in de tijd van de Bijbel was dat heel belangrijk. En dan was de rechterhand de belangrijkste plaats. Een ereplaats. Denk aan de tijd dat de moeder van Salomo naast hem mocht zitten. De ereplaats naast de koning. Zo heeft de Heer Jezus, toen hij naar de hemel is gevaren, de ereplaats gekregen van God. De ereplaats. De Heidelbergse catechismus zegt ervan, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Nou, hoort u misschien in dat woord bewijzen wel iets negatiefs? Dan denk je misschien aan die jongens of die meiden op het schoolplein die stoer doen. Ze willen zichzelf bewijzen door stoer te doen. Wel, zo moeten we dat hier in het antwoord niet lezen. Dat de Heere daar als het ware trots doet en zich bewijzen moet. Zodat er in de hemelburgers versteld zouden staan van zijn kwaliteiten. Nee, want de Heer Jezus hoeft zich niet te bewijzen. Zijn naam is de enige naam gegeven onder de hemelen, waardoor een verloren mens zalig kan worden. Hij is de koning van de kerk. Nu, na zijn geboorte, na zijn lijden, na zijn sterven en opstanding en hemelvaart, toont hij dat ook. Ik ben het die alles volbracht heeft. Hij is de koning van de kerk, het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. het hoofd. Ik haal het al eerder aan. Vaak wordt het beeld gebruikt van een lichaam. Een lichaam heeft een hoofd, heeft een romp en ledematen, armen en benen. Een lichaam. De kerk wordt vergeleken met een lichaam. De oor, het oor heeft het lichaam nodig. De tong heeft een lichaam nodig. Voeten, alles is een eenheid. En zo is de kerk ook op elkaar betrokken. Ze hebben elkaar nodig. En nu staat er in het antwoord dat Christus in de hemel is als het hoofd. Wat is het belangrijkste van je lichaam, kinderen? Je zegt, ja, mijn hart. Ja, dat is waar. Maar je hoofd is ook heel belangrijk. Nu staat er in het antwoord het hoofd. Dat is het belangrijkste. Je hoofd is het belangrijkste. Een hoofd, dat vertegenwoordigt de rest. Je kunt dat zien bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Ik weet niet of het nog zo is, maar ik heb een keer in het ziekenhuis gelegen. Daar was de hoofdzuster. Nou, dat was degene die de baas was van de afdeling. Daar moesten de andere zusters naar luisteren. Wel, hier is dat ook. De Heer Jezus is in de hemel gekomen en hij is daar als hoofd. Hij regeert, maar hij vertegenwoordigt ook. Want als er nu in het ziekenhuis, om dat voorbeeld maar weer te gebruiken, als er in het ziekenhuis wat aan de hand is, personeel zou wat meer loon willen ontvangen. Dan zeggen ze tegen hun hoofdzuster... zou u bij de directeur dat willen aangeven, dat wij toch graag wat meer loon zouden willen hebben. Dan is de hoofdzuster de vertegenwoordiger van de anderen. Een vertegenwoordiger, een hoofd is een vertegenwoordiger, maar ook degene die verantwoordelijkheid neemt, beslissingen neemt. Wel nu, dat beeld gebruikt de catechismus. De Heer Jezus Christus is het hoofd van zijn kerk, van zijn uitverkoren gemeente. En de gemeente, de kerk op aarde en in de hemel, de triomferende kerk, vormen het lichaam, de romp en de ledematen. Mag ik u tussendoor eens vragen? Bent u al onderdeel geworden van dat lichaam waarvan Christus het hoofd is? Dan zijn wij door de Heilige Geest met hem verbonden door het geloof, de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Dat is nodig. Want anders delen we niet in datgene wat nu nog ter sprake zal komen. Antwoord 50 zegt tenslotte: door wie de Vader alle dingen regeert. Wat is dat rijk? Je zou het kunnen zeggen: de Heer Jezus is de uitvoerende macht van de Vader. Hij heeft alle dingen in zijn handen gekregen. Nee, dat betekent niet dat de Vader, God de Vader, afstand genomen heeft van de regering. Nee, de Vader heeft het in de hand van zijn Zoon gelegd. Door wie de Vader alle dingen regeert. Jongens en meisjes, je kunt denken aan aan Jozef. In het Oude Testament. Jozef, die was ook regeerder van gans Egypteland. Betekent dat dat de farao niks te zeggen had? Jawel. Maar farao regeerde door de hand van Jozef. Nu, dat is natuurlijk niet een beeld wat goed toe te passen is. Maar zo is de Vader in de hemel, regeert hij ook door de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Vanuit de hemel regeert dus de Heer Jezus Christus over alle dingen op deze wereld. Niet alleen de kerk, maar ook alle dingen in de wereld. Geloof je dat? Ik had vroeger een collega die zei, geloof jij dat nou echt? Denk jij nou echt dat God achter de knoppen zit? Zo zei hij. Ik zeg, ik kan het niet uitleggen, maar ik geloof het wel. De Heer regeert. Maar hoe vaak wordt dat niet beproefd? Hoe vaak wordt niet het tegendeel ervaren? Dat je denkt, regeert Christus? Kijk eens om je heen. Wat ik vanmorgen zei. De legalisatie van euthanasie, van abortus. Van wonderlijke aanduidingen van gender. En van samenlevingsvormen. Regeert Christus? Als je om je heen kijkt, als je in de krant leest, het lijkt zo anders. Er is zoveel onschuldig bloed vergieten. Regeert Christus over Afrika waar zoveel honger is? Regeert Christus als we zien in een onoplosbaar conflict in Oekraïne? Regeert Christus in een kerk waar zoveel aan de hand is? Regeert Christus waar Gods kinderen in containers in Ethiopië en Eritrea in de brandende hitte versmoren? Regeert Christus als daar de kerk in Noord-Korea vervolgd, gemarteld en gedood wordt? Het lijkt wel of de Satan regeert. En lijkt het niet in uw leven, kind van God, en dikwijls of dat uw gebed niet boven het plafond uitkomt? De hemel van koper lijkt. Dat uw hart wel uitstort voor de Heer, maar dat het net lijkt of dat de Heer niet hoort. Dat het net lijkt of de troon leeg is. Wij moeten soms leren de afbraak van ons leven. Wat het is dat de Heer regeert. Om in die weg gebouwd te worden. Het troost de kerk dat de Heer regeert. We moeten denken aan de tijd waarin de Heidelbergse catechismus geschreven werd. Het was niet zoals nu, vandaag hoor. Wij kunnen zo twee keer naar de kerk gaan. We hoeven echt niet bang te zijn dat we opgepakt worden of tegengehouden worden. Het was in de tijd van de catechismus wel anders. Daar rookten de brandstapels. Als je getuigde dat Christus je koning en je zaligmaker was, moest je dat met de dood bekopen. En toch, als Christus niet regeert, als Christus niet op die plaats naast de Vader alle dingen in zijn hand heeft, waar was dan je hoop, je moed gebleven? Ik was vergaan. De kerk is niet afhankelijk van dingen van mensen. En de Satan heeft niet het laatste woord. Maar Christus regeert. Ik geloof dat Christus ten hemel gevaren is. Dat was het thema. Omdat hij regeert. Maar ten tweede ook omdat hij zegent. En dat brengt ons bij de tweede vraag. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Er vloeien geweldige zegeningen voort vanuit de hemel, vanuit het volbrachte werk van Christus, vanuit de rechterhand van de Vader via de troon waar de Zoon op is gezeten. Welke? Wel, het antwoord zegt eerst dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Je zou dat in tweeën kunnen splitsen, zoals de catechismus dat doet, heel eenvoudig, door twee woorden te gebruiken. De Heere giet zegen uit, heil, maar ook hulp, bewaring. Hij giet het uit en hij beschut en bewaart. Hij is tot hulp. Wat een boodschap, gemeente, voor degene die de Heere mogen kennen. En hier worden alleen al de zegeningen genoemd voor de strijdende kerk op aarde. Maar moet u eens nadenken wat de triomferende kerk mag genieten voor gaven. De zegeningen op aarde, als die al zo heerlijk zijn, wat zal er straks zijn als Gods kinderen voor eeuwig ongestoord de volkomenheid in de heerlijkheid mogen ervaren. De strijdende kerk mag dus genieten van hemelse gaven. En het werd in de consistorie al gebeden, die uitgegoten worden. Zojuist wees ik u er op dat beeld van een lichaam, van het hoofd. Het hoofd is de vertegenwoordiger, maar ook de verantwoordelijke voor de rest van het lichaam. Je kunt ook denken aan een ander voorbeeld, namelijk van een druivenstruik, een rank. En die rank die krijgt sappen uit de wijnstok. Christus is de ware wijnstok. En zijn kinderen zijn de ranken. En zij dragen vrucht als daar sappen geperst worden vanuit de wijnstok in de ranken. Hemelse gaven uitgiet. Kinderen, misschien heb je wel zo'n gieter. Of misschien moet je van je moeder wel eens de planten water geven. Daar moet je aan denken, gieten. Dan kun je wel een emmer gebruiken om de planten water te geven. Maar dan gaan de bloemetjes wel kapot. Als je in één keer met een plons water over die bloemen heen doet. Een gieter doet dat voorzichtig. Een gieter besprenkelt, mild, maar ook overvloedig, uitgieten. In dat beeld zit iets in dat het niet heel karig is. Niet hier een druppeltje en daar een druppeltje. En na een poosje nog eens een keer een druppeltje. Nee, gieten, daar zit het beeld in van een gestadige stroom. Wat mild, maar heilzaam gegoten wordt. Onophoudelijke stromen van zegen giet Christus uit vanaf de troon in de hemel. Uitdelen, dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Dat is de voornaamste vrucht van zijn hemelvaart, dat hij zijn geest zou geven. Daarom waren de discipelen ook op de weeszondag samengekomen om te bidden om de uitstorting van die geest. Dat is de grootste gave, de persoon van de Heilige Geest. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Want door de Heilige Geest schenkt God alles wat Christus verworven heeft. Denk maar weer kinderen aan dat beeld van de wijnstok. Hoe krijgt de rank de sappen, de levenssappen om vruchten voor te brengen? Hoe krijgt die uit de wijnstok? Nu zo is het ook. De christenen, Gods kinderen, ontvangen door de Heilige Geest de gaven die Christus verworven heeft. Nou, dat begint in de wedergeboorte. Wanneer een zondaar van dood levend wordt gemaakt, dat is het werk van de Heilige Geest. Da- dan, je zou kunnen zeggen, begint die stroom te stromen. Dan krijg ik deel aan de vergeving van de zonde. Dan krijg ik deel aan de verzoening met God. Dan ga ik ervaren dat ik verlossing heb ontvangen van de macht van de zonde. En dan ga ik leren verstaan dat ik bevrijd ben van de eeuwige dood. Gaven die uitgegoten worden. Ja, ook gaven om te dienen in de gemeente als ambtsdrager. Gaven om een moeder in Israël te zijn in je gezin. Om als priester voor te gaan, als vader in je gezin. Gaven om te dienen, om te leren, om te regeren, om te vertroosten, om te vermanen. Hemelse gaven. Nee, dat zijn niet alleen geestelijke gaven. Dat zijn ook stoffelijke gaven. Dan mag je ook zien dat je brood en je een bord soep uit de hand van de Vader komt. En of dat je het nou met je eigen geld gekocht hebt, maar het komt toch uit de hand van de Vader. En dat leert het geloof zien. En daarom heeft het geloof altijd genoeg. Daarom is er nooit gebrek wanneer het geloof beoefend wordt. Maar in wie worden die hemelse gaven uitgegoten? Nou, het antwoord zegt het heel duidelijk. Zijn lidmaten. Nou, met de informatie, met datgene wat we zojuist gehoord hebben, wie zijn dat dan, jeugd? De lidmaten. Die zitten vast aan het hoofd. Die zijn verbonden met de Heer Jezus geworden. Dan ben je een kind van de Heer geworden. Zijn lidmaat. Dan ben je ingelijfd. En wees eens eerlijk. Dan kom je bij een bak met bloemen, met je gieter. En daar ben je net al geweest. En het water staat aan de rand van de bloembak. En dan kom je met je gieter. Kun je dan daar nog wat bij gieten? Bij die bloembak met water? Nee. Ja, dat kan wel, maar dan loopt het eroverheen. Dat heeft geen zin. Wanneer kun je er wat gieten? Wanneer kun je water kwijt? Als het een lege bloempot is. Als er ruimte is gemaakt. Nou, zo is het ook. Waar kan God uit de hemel gaven gieten? In volle potten of in lege potten? En lege vaatjes. Ja, lege vaten. Dat is wat ik in mijn gebed ook zei. Dat je leeg gemaakt wordt. Dat je van je wortel afgehaald wordt. Van je bestaansrecht. Dan heb je niet meer zoveel eisen. Dan heb je het allemaal verzondigd. Dan wordt alles genade. Genade dat je nog ademen mag. Ik zeg niet dat het altijd zo beleefd wordt. Er zijn momenten dat je dat mag zien. Genade dat je ademen mag. Genade dat je er zijn mag. Volgemaakt. Volgegoten worden de lidmaten. Alle leden van de zichtbare kerk ontvangen iets van die gaven. Maar de kerk in het algemeen. Ook de onbekeerden ontvangen ook algemene gaven. En dat maakt het ook zo. Ja, zo dat we allemaal in de binnenkamer moeten komen vanavond. Om te vragen bij de Heere, hoe ligt het nou bij mij? Want Judas had ook gaven, hè? Judas Iscariot heeft gepreekt, hè? Hij heeft ook op een kansel gestaan. Kan ver komen met algemene gaven. Maar het gaat om die zaligmakende gaven van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in ons komt wonen. Je kunt wel veel hebben van Christus. Maar als je niet in hem bent, wat zal het mij baten? Christus geeft aan elk van zijn lidmaten gaven, naar behoefte en op zijn tijd. Mag ik dat herkennen in mijn leven? Als ik beleid genade ontvangen te hebben, kan ik dan herkennen gaven en die de Heere mij geschonken heeft? Gaven tot der mensen troost. Opdat keurige godsdienstige mensen, opdat een wederhorig kroost. Is dat nou zo'n wonder geworden voor u? Dat dat in de Bijbel staat. Dat een wederhorig kroost altijd bij hem mag wonen. Heil giet hij uit, maar ook hulp. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Ja, hoeveel vijanden zijn er niet die op de kerk het gemunt hebben? De vijanden die het de lidmaten van de kerk, van het lichaam van Christus moeilijk maken. De Satan. Maar die in je oor fluistert, dat kan toch niet met genade gepaard gaan. Als je toch een kind van God zou zijn, dan had je dat nooit nagelaten. Had je dat niet gedaan. De Satan. De grote tegenstander. De vijand. Beschut en bewaar tegen de wereld. Die ons alles zo mooi voorstelt. Mijn hart, die vol is, een fabriek is van afgoden. Die drievoudige vijand heeft het op de ondergang van de kerk gemunt. Maar de beschutting en de bewaring vanuit de hemel, die vloeit vanuit het volbrachte werk van Christus, is zo nodig. Christus als het hoofd. Zonder het hoofd is het lichaam niets. Maar met het hoofd kan het lichaam de strijd aanbinden. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dat is troost voor Gods volk. De Heere houdt u vast, volk. Met wat voor een handen kijk eens. Zijn doorboorde handen. Doorboorde handen die de kerk vasthouden. En door zijn kracht kunt u tegen de vijanden het uithouden. En zult u ook overwinnen. En letten we tot slot op de laatste vraag. Wat troost u de wederkomst van Christus, om te oordelen de levenden en de doden. Dat is de 7e artikel uit de 12 artikelen. Een troost. Meerdere keren heeft de Heidelbergse catechismus ons gewezen op nut. Wat nut u? Dat was vorige zondag ook. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Wel, een pand. Een tegenpand. Weet je nog wat dat betekent? Ja, het hoofd is er al. En zijn kerk zal volgen. Pand, tegenpand, de Heilige Geest. Maar hier staat niet wat nut u de wederkomst. Maar hier staat wat troost u de wederkomst van Christus. Troost. Troost, dat doet ons denken aan de eerste zondag. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Maar zegt u, als ik denk aan de wederkomst, dan vloeit er wat mij betreft helemaal geen troost uit. Troost? De wederkomst? Dat is toch iets waar je bang van moet zijn? Dat is toch iets waar je ongerust over moet zijn? Dan moeten we rekenschap afleggen van al onze daden, van al onze woorden, van al onze gedachten. Troost. Dat is iets om bang voor te zijn. Wel, wat lezen we dan in het antwoord? De lidmaten, die weten hier iets van. Die mogen het zeggen. Dat ik. U ook. Dat ik. In alle troefenis en vervolging. Met opgerichte hoofden. Even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen zal. In de hemelse blijdschap. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. Als alle droefenis en vervolging achter ligt. Dat er geen vijanden meer zijn. Dat er geen tranen meer zijn. Wat een heerlijke dag zal dat zijn voor Gods kinderen. Verlangt u daarna. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd, uw goddelijk beeld, of zegt u nou nog even niet? Ik heb een vakantiehuisje gekocht, ik heb een bootje gekocht, ik heb een man getrouwd, ik heb een gezin, ik heb mijn kinderen, mijn bedrijf. Nog even niet. Klopt het wel? Ben u, ben jij, ben ik dan wel een lidmaat van dat lichaam waarvan Christus het hoofd is? Of klopt er iets niet in uw leven? Of u bent ver van uw plek? Of u kent niets van dat nieuwe leven? Gods kinderen, ze verlangen naar de dag van de wederkomst. Want dan zullen ze geen vreemde God ontmoeten. Dan zullen ze hem ontmoeten die hem gered heeft uit de dood, opgehaald heeft uit het modderig slijk, gezet heeft op een rotsteen. Dan zullen ze ontmoeten het lam, staat als geslacht, wat ze in deze wereld door het geloof moesten aanschouwen, zullen ze dan van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Het lam, staande als geslacht. Hun redder zullen ze ontmoeten. Gelovigen vertroosten zich in droefenis en vervolging. Met de gedachte dat al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zullen zijn. Mag dat wel? Mag je wel denken dat je vijanden in de verdoemenis zullen komen? Ho, ho, ho. Goed lezen wat er staat, hè. Er staat niet mijn, er staat zijn en mijn vijanden. Als zijn vijanden, dat zijn ook mijn vijanden. Wat heerlijk zal dat zijn, maar de uiterste consequentie is wel, gemeente, dat als wij de eis van Gods gebod blijven negeren, en als wij de aangeboden genade blijven verwerpen, dan betekent dat dat wij eeuwig om zullen komen. En tegenover diegenen die eeuwig om zullen komen, zegt het antwoord: maar alle uitverkorenen. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Zie je wel, weer die verkiezing. Zie je wel, het kan voor mij niet. Nee, zo moet u dat niet lezen. Hier staat
alle uitverkorenen. Daar wordt mee benadrukt. Ze hebben er geen deel aan hun zaligheid. Het zijn maar armen, verloren zondaars in zichzelf. Maar ze zijn door genade opgeraapt, uitverkoren, door een drieënig God deel gekregen aan de zaligheid. Verbonden met het hoofd. Uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. Het is door u, alleen, om het eeuwig welbehagen. Gemeente, we gaan afsluiten. Straks, op de dag van het oordeel, op de jongste dag, zullen er twee soorten mensen zijn. Vijanden en uitverkorenen. Wijze maagden of dwaze maagden. Grijze muizen zijn er niet. Neutrale zijn er niet. Op die dag zullen baby's, kinderen, jeugdigen, mensen van middelbare leeftijd, ouderen verschijnen. Mensen van alle tijden. En dan zullen de boeken geopend worden. Dan zullen wij allemaal geoordeeld worden voor de troon, voor God. En zullen we geoordeeld worden naar al hetgeen we het gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En dat oordeel zal rechtvaardig zijn. Denk je daar wel eens aan? Denkt u daar wel eens aan? Uiteindelijk draait het daarom. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Als u nog een vijand bent, o, laat u dan door de prediking van vanavond u op de knieën brengen. Heden is het nog de tijd van genade. Val de Heer Jezus nog te voet. Hij wil u nu nog ten redder zijn. Hij wil uw zonde nog wegnemen, uw schuld overnemen, al uw tekortkomingen aanvullen, uit zijn geestelijke voorraadschuur uitgieten. Nu is hij nog zeer genadig en barmhartig. Als u straks onbekeerd sterft, of wanneer hij terugkomt en u hebt nog geen borg voor uw ziel, dan is het voor eeuwig laat. Maar u die de Heere vreest, verwacht de dag van Christus wederkomst met groot verlangen. Houd die dag in gedachten. Het zal ons behoeden voor een al te zeer opgaan in deze wereld, voor wereldsgezindheid en gelijkvormigheid. Het zal ons waakzaam maken om te zien of hij vandaag of morgen komen zal. Houd onze ogen gericht op de heerlijkheid die straks komen zal. Dan verbleekt de glans van deze wereld. Amen. Dankgebed.
U gaf het, Heere, dat wij opnieuw in uw huis mochten zijn. Het onderwijs mochten ontvangen uit het leerboek van de kerk. Gebaseerd op uw woord, geef dat wij, zoals de Thessalonicenzen mogen zijn, om uitziende te zijn naar uw wederkomst met groot verlangen. We belijden voor u, Heere, dat dat vaak al niet leeft bij ons. En bij uw kinderen, Heere, wil u dat opwekken, dat verlangen. Opdat ze zo ook in deze wereld mogen zijn als lichtende lichten en zoutend zout. Opdat wat van uw kinderen zou mogen uitgaan wanneer ze niet opgaan in de dingen die vergaan, maar gericht zijn op de dingen die eeuwig bestaan. We danken u dat we erop gewezen werden dat u regeert, ondanks wat we zien om ons heen. Dat we uit die troost mogen leren leven. En die zegen leren nodig hebben. En dat we leren meer en meer ook te putten uit die uitbundige fontein die nooit stopt met spuiten van uw genadegaven. Heer Jezus Christus, u hebt alles verworven en verdiend. En u stort het uit door middel van uw Heilige Geest. Mag die Geest nu het woord wat gehoord en gebracht werd vanavond ook, dat woord toepassen. In de harten binnenbrengen. Opdat het ook vruchten mag voortbrengen die tot eer van u zijn. Heere, gedenk de gemeente met de kerkraad. Als ze heen leven aan de bevestiging van een nieuw predikant. Dat ze veel in het gebed elkaar mogen opdragen. Dan zult u ook daardoor uw zegen schenken. Neem alles weg wat niet was naar uw heilige wil. En sterk ons in het werk wat deze nieuwe week gebeuren mag. Op school of thuis, buitenshuis. Als we ons werk hebben op het water of op de weg, misschien wel een vlucht moeten maken. We zijn altijd van uw beschutting en bewaring afhankelijk. Geleid ons naar onze woningen. Wees met ons als we daar zijn of komen waar het stil is. Zou u dan nog willen spreken, nog willen tonen dat u van deze of gene nog af weet? We hebben daar geen rechten op, maar wij bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot het vierde van 98. Laat al de stromen vrolijk zingen.
Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.